Welkom bij een nieuwe aflevering van de GP Update podcast. Mijn naam is Erwin Jeggie en samen met mij in deze podcast zitten Ronald Vording. Hallo Ronald.
Hey Erwin.
Mark Bremer. Hoi Mark.
Hey mannen.
En terug van weg geweest Mike Mulder. Hallo Mike.
Ciao tutti.
Heb je een goede vakantie gehad?
Uitstekend. In Italië.
Ah, lekker.
Ja, top. Ja.
Maar niet in Monza geweest, hè?
Nou, we zijn er even langs gereden en helaas niet gestopt. Want er was toch geen plaats voor ons, denk ik, in de herberg. Coronatechnisch gezien. Dus we zijn doorgereden naar het noorden, naar het Como Meer. Ook prachtig.
Ja, heerlijk. In deze podcast gaan we natuurlijk uitgebreid hebben over de bizarre Grand Prix van Italië, die we zondag kregen voorgeschoteld. Nemen we de situatie bij Red Bull Honda onder de loep en blikken we vooruit op de eerste Formule 1 race op Mugello. Maar eerst de Grand Prix van Italië op het Autodromo Nazionale di Monza. Ja, ik schreef al in mijn raceverslag wat een makkelijke middag voor Mercedes had moeten worden. Pakte net even wat anders uit. En dat was niemand minder dan Pierre Gasly, die op de hoge snelheidspiste bij Milaan zijn eerste overwinning pakte in de Formule 1. Als eerste even over Mercedes. Valtteri Bottas kwam slecht weg van de tweede startplek. Kwam eigenlijk niet in een stuk voor en werd vijfde. En Lewis Hamilton die gooide een welhaast zekere overwinning weg door een pitstop te maken terwijl de pits gesloten was. En die overtreding kwam hem op een stop-and-go penalty te staan van 10 seconden. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf ook eerst niet in de gaten had dat de pits dicht was. Ja, dit was gewoon een gevalletje foutje bedankt, denk ik toch, Ronald?
Ja, kijk, Hamilton na afloop was vrij sportief, als ik het toch maar zo mag noemen. Die stak de hand in eigen boezem. Die zei van, ja, ik heb die lichtjes gewoon niet gezien bij de ingang van de pitlane. Had ik als coureur, zeker als ervaren coureur, wel moeten zien. Dus het is mijn fout. Toto Wolff voegde nog toe, ja, in de systemen die wij van de FIA krijgen, is het ook wel te zien. Maar dat zit ergens weggemoffeld op pagina 4. En ja, je kan je wel een beetje voorstellen als er een safety car fase ontstaat en je denkt van ja, kom ik binnen ja of nee, dan ben je vooral met het strategische van het aspect zeg maar bezig. En is iedereen daarop gefocust, dus dan mis je zoiets vrij snel. Ja goed, het is een zeldzaam foutje van een verder geoliede machine natuurlijk. Maar voor de amusementswaarde, dan mogen ze het wel een keer vaker doen wat mij betreft.
Ja, het komt ook niet heel vaak voor hè, dat die pitstraat dicht gaat tijdens de race. Er waren twee gele kruisen te zien aan de linkerkant van de baan op de lichtpanelen. En de teams krijgen dan inderdaad een melding op hun timing screen. Maar voor Hamilton en Mercedes was het kennelijk niet afdoende. Zou de race directie misschien nog niet wat duidelijker kunnen maken? Door misschien er een rood kruis van te maken? Of ja, wat zouden ze kunnen doen? Wat denk jij, Mark?
Nou, ik zat inderdaad ook de beelden te kijken vanaf de auto van Hamilton. En ik zat eerst naar de binnenkant van de bocht te kijken. Omdat ik dacht dat daar wel ergens een rood licht zou staan. En daarna zag ik het niet. Dus toen keek ik bij de ingang van de pits. Daar zag ik ook niks. Het was inderdaad wat onduidelijk. En ik begrijp inderdaad wel dat Hamilton het over het hoofd heeft gezien. Echt heel duidelijk was dit in ieder geval niet te zien.
Nee, je zou ook verwachten dat bij de heren van de strategie eigenlijk een grote knipperende balk met pits closed te zien zou
absoluut
zijn.
Ja, absoluut. Dus wat dat betreft kun je de fout Mercedes ook aanrekenen. Ik vond het trouwens wel tof om te zien dat we tijdens de rode vlag gewoon de live de debrieven tussen de hoge heren te zien kregen. Dat was wel een leuk extraatje.
Ja, misschien kunnen ze dit gewoon wel eens een keer vaker doen. Als ze tegen Hamilton zeggen box, dat ze gewoon dan vanuit de FIA meteen die pitlane dichtgooien.
Lewis ging tijdens die code rood verhalen halen bij de stewards. Een beetje Art en Senna-achtig misschien wel. En die ging een discussie met de wedstrijdleiding ook nooit uit de weg. Nou, ik was even bang dat hij zo narig was over die straf dat hij niet meer in zou stappen. Wat vond jij van dat hele moment, Mike?
Nou, ik vond het opmerkelijk dat hij genoeg tijd vond om uit die auto te klauteren en met die step van hem helemaal de pitstraat door te rijden en naar de wedstrijdleiding te gaan. Want die zit volgens mij helemaal aan de andere kant van waar de garage van Mercedes, waar de auto van Mercedes stond. Dus dat is best een end weg. Ik vind wel van een soort arrogantie misschien spreken, dat hij de tijd vond om daarheen te gaan. Want Bottas bleef volgens mij de hele tijd in de auto zitten, onder andere. Wat hij verhaal gaat halen. Ik weet niet wat er besproken is en wat voor woorden er zijn gevallen achter de schermen, maar ik vond daar niet zo heel erg veel van. Het is denk ik vrij normaal dat als hij vraagtekens heeft bij iets en hij kan het op dat moment vragen, dat hij daar dan even heen gaat. Ik bedoel, dat lijkt me niet meer dan logisch eerlijk gezegd. Het is alleen een hele vreemde situatie, omdat het natuurlijk nooit voorkomt. Hè. Je zit altijd als coureur in de auto als je een straf krijgt uitgedeeld tijdens een race. Dus je kunt nooit één op één reageren en één op één de discussie aangaan met de wedstrijdleiding. Nu kon het wel. En het was apart om te zien inderdaad, maar het was wel heel interessant omdat ook een camerateam erachteraan liep. Om het eens te volgen hoe dat in zijn werk ging.
Ja, het was ook wel, Michael Masi zei daarover nog, ja, wij hebben een open deurenbeleid. Dus als je iets wil weten, dan kom gerust langs. En Hamilton die maakte daar gewoon gebruik van. Dus ja, ik vind dat wel stoer eigenlijk.
Maar had ook kunnen wachten tot na de race natuurlijk, hè?
Ja, aan die straf was niks veranderd, denk ik. Nee. Maar
misschien gaf het hem het. Kijk, je ziet hem wel vaker in die auto vragen om feedback. Hè? Ook bij zijn race-engineer van jongens, die banden, gaat het wel goed enzovoort. Het is wel iemand die heel erg veel bevestiging, denk ik, nodig heeft. En heel erg duidelijk wil weten wat er precies om hem heen gebeurt. En als dit hem geruststelt en hem een betere gevoel geeft over die auto en over de rest van de race, dan denk ik dat het voor hem goed is. Ik bedoel, hij reed daarna, geloof ik, elke ronde een nieuwe snelste ronde. Dus ik denk dat het hem wel goed heeft gedaan. Misschien als hij anders gewoon achteraan een beetje flauw rond gaan zitten rijden, gaan zitten mokken.
Ja, als hij geen straf had gehad, want die race natuurlijk makkelijk gewonnen.
toen had hij 3 ronden voorgelegen ongeveer.
Ja, ja maar was die 10 seconden straf, stop en go, is die dan niet eigenlijk te zwaar? Wat denk jij, Ronald?
Nou ja, ik bedoel, pitlane closed, als jij dan toch binnenkomt. Ja goed, de manier waarop het aangereden is, kijk, daar kan je over twisten. Maar in feite, pitlane closed is gewoon voor iedereen, als het goed is aangereden, heel duidelijk. Als jij je daar niet aan houdt, dan kan het voordeel, en dat was het in feite ook, kan dermate groot zijn dat ik een 10 seconden stop en go best wel een logische en terechte straf vind, hoor. Ik bedoel, ik vind daar helemaal niet veel geks aan. En nou ja, de onderbouwing was blijkbaar ook zo duidelijk dat er ook voor Hamilton, ondanks een ritje op de step, niks meer aan te doen viel. Dus nee, die strafmaten, dat lijkt me kant en klaar en gewoon logisch, helder.
Ja, Maasje zei ook, geloof ik, het staat gewoon in de regels en we kunnen daar verder niks aan veranderen. Dus dat is duidelijk. Aan het einde van de race werd het nog wel even spannend, omdat Carlos Sainz met de McLaren behoorlijk dichtbij kwam nog. Ik kwam uiteindelijk net een ronde tekort volgens hemzelf. En ook zonder die safety car en de rode vlag was hij gewoon waarschijnlijk gewoon tweede geworden. Want hij reed in de openingsfase van de race ook gewoon op die positie rond. Ja, met name dat laatste toont toch wel weer aan dat het de goede kant op gaat met McLaren. Of niet, Mark?
Ja, absoluut. Absoluut. En ik had het Carlos ook wel gegund eigenlijk. Maar McLaren is op de goede weg. En ik moet zeggen, ik ben echt onder de indruk hoe dat team de afgelopen 2 jaar gewerkt heeft. Sinds de overstap naar Renault. Ze hebben gewoon echt dingen veranderd. En je ziet gewoon ook aan een Andrea Seidel. Dat is een andere leider dan ze voorheen hadden. Maar die heeft het wel allemaal in het gereel gekregen. Dus dat is heel mooi om te zien.
Ja, al toont het volgens mij nog meer dan dat, toont het ook iets anders aan. Namelijk dat de traditionele top, zoals we die kennen, gewoon compleet gefaald heeft. Hamilton hebben we net al benoemd. Oké, dat is een klein momentje. Maar Bottas reed natuurlijk tamelijk kleurloos rond. Ferrari komen we nog wel over te spreken, denk ik. Al kunnen we dat ook gewoon overslaan. Want ja, die doen gewoon voor spek en bonen mee tegenwoordig. En Red Bull was ook ver onder de maat. En als je die traditionele factoren, zeg maar de topteams die de afgelopen 7 jaar alles hebben gewonnen, als je die weghaalt, dan zie je dat alles daarachter heel erg dicht bij elkaar zit. En daar is deze Italiaanse Grand Prix het bewijs van. Dus ja, ik zie het vooral als het falen van de reguliere top. En dan krijg je een hele spannende race. En ja, eerlijk gezegd, Mark zegt, ik gun het Sainz wel. Ik ook, maar ik gun het Gasly nog veel meer.
Want nee, ja, absoluut.
Prachtig wat die jongen laat zien, hoe hij zich terugknokt na zijn degradatie. En ja, dat is gewoon subliem dat op deze manier bekroond mag worden.
Dat is ook zo, Ronald. En ik bedoel, eigenlijk, ik gun het Gasly net zo goed en ik gun het Sainz. En eigenlijk had ik Stroll ook wel geinig gevonden als hij gewonnen had. Maar ja, dat liep even wat anders na 22 seconden.
Ja, en Sainz zal misschien nog wel wat extra balen, omdat hij weet dat hij de komende jaren ook niet in een winnende auto zit bij Ferrari. Ja, het kan niet anders dan dat hij toch flink zal balen van die beslissing om naar het Italiaanse team te gaan, toch, Mike?
Ja, maar vraag elke coureur, elke Formule 1 coureur, waar die wil rijden en hij zegt Ferrari. Ik bedoel, of het nou goed gaat of snel slecht gaat met zijn team. Kijk, het biedt voor Sainz ook wel weer de mogelijkheid om daar zijn eigen stempel op te drukken. Kijk, je hebt natuurlijk Charles Leclerc daar rijden. Prima, die moet daar de nummer 1 zijn. En de komende jaren is hij de prins daar. Maar ik denk dat Carlos Sainz ook wel erop gebrand is om daar zijn eigen stempel op te drukken en weer succes op te bouwen. Kijk, je kunt ook binnenkomen bij Ferrari dat in de tijd van Schumacher dat 6 wereldtitels op rij wint. En dan moet je dat nog maar even gaan doen. Kijk, er zit nu rock bottom. Het kan alleen maar beter gaan. En ik denk dat Sainz heel graag wel mee kan werken en wil werken aan de opbouw van het team. Tuurlijk had hij gisteren willen winnen. Want inderdaad, het is voorlopig waarschijnlijk wel even de laatste kans dat hij krijgt om een race te winnen. En ik denk dat volgend jaar Ferrari er nog steeds niet bij staat inderdaad. Helemaal niet zelfs. Dus volgend jaar zal het nog moeilijk zijn. Maar daarna is denk ik alles weer open. Ze gaan weer een heel nieuw tijdperk in met nieuwe auto's. Dus ja, dan wie dan vooraan staat, zeg het maar. Ik weet het niet.
Nou ja, ik denk het wel. En jij zegt iets over stempel drukken. Maar dat zie ik Sainz absoluut niet doen bij Ferrari. Kijk, je maakt een beetje een vergelijking met Schumacher, weet je wel. Maar dan die werd echt binnengehaald als de man van oké. Jij wordt onze nieuwe leider.
Nee,
jij mag het team opbouwen.
Ik maak niet de vergelijking met Schumacher toen hij kwam, Schumacher. Ik maak de vergelijking. Je kunt ook in een team instappen na Schumacher. En dan moet je het maar doen.
Ja, exact.
Vettel, hè, dat is onmogelijk. Je kunt ook instappen in een team dat rock bottom is. Dat heel erg laag staat. Dat wij gaan spreken de resultaten heeft. En proberen. En ik denk dat we het erover eens zijn dat Sainz niet die impact zal hebben. Maar vanuit Sainz zelf gezien denk ik wel dat hij denkt dat hij die impact pakt. Dat hij die impact kan maken op dat team. Hij is ervan overtuigd dat hij een goed coureur is. En hij is er ongetwijfeld van overtuigd dat hij Ferrari beter kan maken. Zo zit de Formule 1 coureurs naar elkaar. Dus als je het hebt over is Sainz wel blij met dat hij naar Ferrari gaat? Ik denk dat hij nog steeds blij is met dat hij naar Ferrari gaat. Zeker, want het is zijn droom namelijk om naar Ferrari te gaan. Of dat team nou onderaan staat of bovenaan. Hij wil bij dat team rijden.
Ja, dat is ook
zoals
zo.
Zoals elke Formule 1 coureur dat natuurlijk wil.
Nee, absoluut. Maar kijk, voor 2022, want daar hebben we het dan over. Ik bedoel, volgend jaar zijn we het over eens. Dat wordt sowieso niks. Nee. Maar 2022 hebben we het dan over. En ja, vooral met budget cap, zeg maar de structuur die eronder ligt bij ieder team, die wordt nog veel crucialer.
En ja, zeker.
Gewoon als ik snap best dat dat een droom is van een rijder, Ferrari. Maar als ik er gewoon rationeel naar kijk, zie ik gewoon dat die structuur bij McLaren in de afgelopen jaren, dat is een beetje wat Mark net aangaf, die is heel, heel gedegen neergelegd en die staat nu gewoon perfect. En bij Ferrari staat die niet. Binotto had eerst 83 verschillende petjes op. Nou ja, daar hebben ze dit jaar een beetje veranderd. Maar of deze structuur dan het ei van Columbus is, ja, geen idee, weet je wel. Dat moet je dan maar afwachten richting 2022. Dus ik zie het gewoon rationeel gezien veel meer als een hele sprong in het diepe, waarbij hij iets achterlaat wat sportief gezien veel en veel en veel beter is.
Nee, we zijn het over eens, denk ik. Ja, absoluut.
Ja. Mogelijk dat hij toch op het verkeerde paard heeft gewet dan.
Ja, paard.
Gele kaart.
Geweldig.
En Gasly was gisteren dus de man van de dag. Eigenlijk gaat hij sinds vorig jaar hij terug is bij Toro Rosso, wat nu AlphaTauri is, al heel goed. Die tweede plaats in Brazilië, die loog natuurlijk ook niet om. Toch wel heel knap hoe hij terug is gekomen van die klap, van die demotie van Red Bull naar Toro Rosso. Of niet, Mark?
Ja, absoluut. Daar kun je verder heel weinig over zeggen. Dat is gewoon razend knap. En dat geeft ook wel aan hoe mentaal weerbaar hij toch is. Ik bedoel, dat leek er bij Red Bull een beetje aan te schorten. Maar hij heeft onder de vleugels bij Frans Tost wel laten zien dat hij het gewoon kan. En dat vind ik misschien nog wel indrukwekkender dan alleen die overwinning in Monza. Ik bedoel, ja, er wordt gewoon openlijk aan je stoelpoten gezaagd. Na 12 races is het voorbij en moet je terug naar Toro Rosso. Daar bewees hij vorig jaar al dat hij gelijk eigenlijk weer heel goed was door in Brazilië op podium te staan. Beetje geluk, maar toch, je moet er zijn. En dit jaar is hij gewoon de baas binnen AlphaTauri. Volgens mij is het 7-1 ten opzichte van Kwiat in de kwalificatieduels. Nou, dat zijn sprekende cijfers, al zou ik daar als Kwiat ook niet heel fijn bij slapen. Maar gewoon uitstekende coureur. En ik ben blij dat hij eindelijk weer kan laten zien wie hij echt is en wat hij echt kan.
Ja, en hij verklaarde na de race nu zelf klaar te zijn voor een terugkeer naar Red Bull Racing. Is hij dat in jouw oog ook? Of zal het druk van het rijden voor een topteam en dan met name van het rijden naast Max Verstappen dan toch weer een dingetje zijn? Wat denk jij, Ronald?
Ja, kijk, ik voelde meteen al die laatste ronde al, dat zijn ze niet gered, denk ik, ja hoor. Je kunt de klok erop gelijk zetten, binnen 5 minuten gaat er iemand zeggen, ja, Albon eruit en hij erin. Ja, en ik word daar eerlijk gezegd ook wel een heel klein beetje moe van, want het is precies wat Mark zegt. Kijk, deze omgeving past hem perfect, daarin floreert hij. En ja, hij heeft in dat opzicht die mentale weerbaarheid. Maar het wordt een heel ander verhaal als jij zelf bijvoorbeeld 7-1 achter staat in de kwalificatieduel. Als jij naast een Max komt waar het hele team op gericht is. En als er veel, 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 veel meer druk op komt bij een topteam. Want dat vergeten mensen heel makkelijk. Ja, dus ik zie er niks in sowieso niet om hem nu te promoveren. Dat wordt dan gezegd van ja, misschien maar tijdens het seizoen. Want Marco doet dat nog wel en Albon valt tegen. Ik zou zeggen, wacht eerst gewoon. Ga niet in de emotie wat doen. Ga gewoon dit seizoen zo afmaken als het nu is. En dan gewoon in de wintermaanden heel rustig overwegen met alle facetten, met alle hoofdrolspelers, een grondige analyse van is Gasly er nu wel klaar voor of gaan we hetzelfde probleem weer krijgen? En als dat zo is, dan zou ik zeggen lekker zo laten, want Gasly floreert hier. Zeker met een budgetplafond en met die nieuwe reglementen heb je best kans dat alles veel dichter bij elkaar komt. Dus dat ook AlphaTauri vaker op de voorposten mee kan doen. Dus ik zou niet meteen voor een wissel willen pleiten, absoluut niet.
Nee, en ook wat Ronald zegt, ik denk ook dat juist Red Bull op dit moment juist stabiliteit nodig heeft. Dus ze kunnen Albon weer uit die auto schoppen en Gasly erin zetten, maar wie zegt dat het dan beter gaat? Ik denk dat het voor Red Bull zelf ook beter is dat ze dit jaar gewoon uitzingen met Albon. Ze verdedigen hem ook, dus ik neem ook aan dat ze hem voorlopig nog houden, maar... Ik zou het ook niet verstandig vinden vanuit teamperspectief om nu weer te wisselen.
Nee, absoluut niet. Kijk, want wat je krijgt, stel Gasly wordt gepromoveerd, kan het weer niet aan. Dan heb je eigenlijk in één klap, met één manoeuvre, heb je 2 coureurs de nek omgedraaid. Je hebt Gasly voor een 2e keer in een onmogelijke positie gebracht, met waarschijnlijk weer een 2e degradatie tot gevolg. Nou ja, dan ben je eigenlijk net een soort Daniel Kvyat. En we weten allemaal hoe die er nu bij zit en hoe die rondrijdt. En door Albon te degraderen geef je hem ook een enorme trap na. Ja. Dus zeker halverwege het jaar zie ik daar niks in. En je moet, wat ik zei, echt heel grondig over nadenken. Want je kan met zo'n besluit kan je 2 carrières eigenlijk in één moment naar de knoppen helpen.
Nou ja, en ze hebben al niet de ruimste keuze qua talent. Willen ze niet een oudere coureur aan gaan trekken. Dus ze moeten ook zuinig zijn op wat ze hebben, denk ik.
Ja, nou ja, Yuki Tsunoda zal dan de eerstvolgende zijn om door te stromen natuurlijk. Maar inderdaad, daarachter is het nog niet echt een vetpot. Kijk, je hebt nog die Dennis Hauger die nu Formule 3 rijdt, maar die heeft ook daar nog wat aanpassingsproblemen. Dus ik denk dat hij een 2e jaar Formule 3 nodig heeft volgend jaar om daarvoor aan mee te doen. Dan Formule 2, maar goed, voordat je dan klaar bent voor de Formule 1, dan ben je minimaal 3-4 jaar verder. Dus tot die tijd moet Red Bull inderdaad zuinig zijn op wat ze hebben.
Dan nog even over de nummer 3 in Monza. Ja, er wordt vaak een beetje lacherig gedaan over de kwaliteiten van rijke luiszoon Lance Stroll. Maar hij stond zondag toch maar weer voor de 2e keer op het podium in de Formule 1. Is hij de meest onderschatte coureur op de grid? Of heeft hij gewoon steeds alle geluk van de wereld? Wat denk jij, Mike?
Nou, ik vind hem nou niet een onderschatte coureur. Ik denk dat hij is denk ik wel F1-materiaal, maar... Hij heeft gewoon een hele goede auto onder zijn kont, denk ik. En hij is 2 keer nu 3e geworden, geloof ik. 1 keer in Azerbeidzjan tijdens een race waar het een puinhoop was. Nu dan tijdens een race waar het een puinhoop was. En ik kan me nog even herinneren vorig jaar dat hij in Duitsland, geloof ik, het heel goed deed. En op een haar na het podium miste ook in een race waar het een puinhoop was. Met al die regen. Ik geef hem voorlopig nog even, ik twijfel erover, geluk aan zijn kont. Hij heeft toch een beetje het geluk aan zijn kont hangen, vind ik nu nog. Ik bedoel, kijk, Perez had er ook kunnen rijden. Ocon had er ook kunnen rijden. Het is een loterij gisteren geweest en dat was Azerbeidzjan toen de tijd ook. Ik vind het nog net even het geluk op het goede moment hebben. Ik heb hem nog niet echt... Hij had een hele mooie inhaalactie, vond ik gisteren op Räikkönen, geloof ik. Dat was heel goed van hem. Maar ik vind het niet een coureur die op de lange termijn stabiel genoeg is... om een team beter te maken, een auto beter te maken... en echt om de prijzen te gaan vechten. Nee.
Nee, ik ook niet. Alleen het is wel zo wat Mike zegt. Kijk, we hebben nu eigenlijk 3 keer min of meer een loterij... of in ieder geval een race met chaos gehad waarin hij kon bovendrijven. Dus ik overweeg zo langzaamaan wel om hem een keer een staatsbord voor mij te laten kopen.
Oké. Heel goed. Nou, hij kan er een hoop kopen, kan ik je vertellen.
Ja, nou, ook dat nog. Hè? Hoef ik hem niet zelf te betalen?
Precies. Nou, ik vind het wel wat te makkelijk. Je moet geluk hebben, oké. Maar hij is er wel steeds. En dat vind ik dan toch ook wel weer knap op de een of andere manier.
Ja, steeds twee keer.
Ja, nee, maar goed, de Perez heeft dezelfde auto en die geeft dit weekend weer niet thuis.
Nee, maar die heeft ook podia gereden voor Force India / Racing Point. Dus dat
jawel,
is,
maar...
Ja. Over Perez gesproken, wat is daarmee aan de hand? Sinds hij corona heeft gehad, vind ik hem eigenlijk helemaal niet heel erg opvallend meer, eerlijk gezegd. Hij is een beetje weggevallen, vind ik. Ze rijden allebei in een auto die potentieel een winnaar kan zijn. Waar is Perez gebleven? Ziek.
Ja, waar hij geweest is, dat wil ze niet zeggen. Nee.
Hij was in Italië, geloof ik, vakantie.
Maar dat is wel een opvallend vormdipje. Het is denk ik ook wel de reden dat de Racing Point op dit moment niet presteert hoe ze zouden moeten presteren. Want eerlijk is eerlijk, met zo'n auto hadden ze toch al zeker een keer op het podium moeten staan.
En je ziet gewoon aan die herstart, Lance Stroll staat op de tweede positie achter Hamilton. Hij weet dat Hamilton voor hem die penalty krijgt. Dan moet hij gewoon vooraan blijven rijden en die race uitrijden op zijn nieuwe banden. Hij maakt er meteen een puinhoop van in de eerste ronde.
Ja,
hij remt zich en ja, sorry hoor, maar dan ben je volgens mij geen kampioensmateriaal, echt niet.
Nee. Laten we Perez de vraag stellen donderdag in de persconferentie.
Ja, dat is een goeie. Ja.
De Grand Prix van Italië was de laatste race van de Williams-familie. Einde van het tijdperk. We hebben er al een podcast aan besteed. Maar wat was jullie favoriete moment van Frank of van Claire of van het team in het algemeen in de Formule 1? Laten we beginnen bij Mark.
Nou, ik zal heel eerlijk bekennen, ik volg de Formule 1 nog niet zo lang dat ik zeg van nou, ik heb nog meegemaakt dat Frank echt als teambaas actief was. En dan ga ik toch naar mijn momentje in 2012, dat Maldonado voor Williams wint. Ja, dat was toch wel legendarisch. Dat was legendarisch en dat is het nog steeds. En tot op de laatste overwinning van Williams.
Hadden ze niet ook brand op die zondagavond in de pitbox?
Ja. Ja, klopt, ja.
Ongelooflijk. Ja. Wat een dag voor dat team, hè? Ja. En van jou, Ronald?
Nou ja, het is iets voor mijn tijd, maar ik denk dat ik toch voor Nigel Mansell moet gaan. Dat is volgens mij Silverstone 1987, waar die met een prachtig gevecht van Piquet wint. En volgens mij in de uitloopronde, die beelden die komen natuurlijk nog wel vaak voorbij, dat hij dan zonder brandstof kwam te staan. Ja. Al die enthousiaste Britse fans erbij, haaien op de schouders. Nou ja, punt 1, die auto was prachtig om te zien. Punt 2, Silverstone is in coronatijd niet, maar dat is normaal gesproken natuurlijk prachtig qua beleving. En als er dan een Brit in die auto voor Williams wint op Silverstone, ja, heel veel mooier gaat het niet worden.
Wat is jouw favoriete Williams moment, Mike?
Ja, het zijn er heel veel. Ik bedoel, het hele seizoen 92, denk ik, met die FW14B, geloof ik, uit mijn hoofd. Volgens mij heeft Vettel er onlangs één gekocht. De auto van Mansell, weer het kampioen werd in 92. Een beest van een auto met die onafhankelijke viering en zo. Maar wat ik een heel emotioneel mooi moment vond. Senna heeft natuurlijk in zijn laatste seizoen bij Williams gereden. Nadat hij al een aantal jaren daar had willen rijden. En ook Frank Williams hem heel graag in zijn team had willen houden. Om verschillende redenen is dat nooit gebeurd. Tot 94. En wat me altijd zal bij zal blijven is de begrafenis van Senna na zijn ongeluk, zijn overlijden in Brazilië. En de hand die Frank Williams op de helm, de helm van Senna lag op de kist van Senna. En ik zie Frank Williams nog aankomen in zijn rolstoel en zijn hand op de helm leggen van Senna bij die kist. En dat is een moment waarvan ik zelf ook tranen in mijn ogen kreeg. Frank Williams is wel iemand die onwijs veel heeft meegemaakt in zijn carrière natuurlijk. Hè? Met in het begin al in 70, 71, begin jaren 70 met Piers Courage, zijn goede vriend die overleed op Zandvoort. Toen wilde hij eigenlijk al stoppen met Formule 1. Uiteindelijk toch doorgegaan. In 77 zijn eigen team begonnen. Coureurs overleden. Senna onder, hebben het over. Echt een racefamilie met de goede genen voor Formule 1. En met benzine in hun bloed. En Dat vooral blijft me bij. Niet één bepaalde race, niet één bepaald moment, maar vooral Frank Williams zelf, de man, het karakter, na zijn ongeluk doorgegaan in een rolstoel met een dwarslesie. Fantastische kerel. En dat het nu stopt, dat is echt doodzonde inderdaad. Ja.
Ik heb zelf Frank één keer mogen interviewen. Dat was bij een Formule 2 presentatie op Brands Hatch. En ik heb Claire meerdere keren gesproken. En als ik dan een favoriet moment moet kiezen uit mijn persoonlijke ervaringen, dan moet ik altijd terugdenken aan de pubquiz die Williams altijd organiseerde in Spa. En er gingen altijd wel wat stukjes doorheen. En ik weet nog wel dat 2 jaar geleden dat Damon Hill door zijn stoel zakte. En Johnny Herbert als een gek kriskras door die ruimte aan het rennen was. En hoe Claire dat presenteerde, dat was ook gewoon ontzettend leuk. En je had dan ook echt het gevoel dat je bij een familie was. Je zei dat volgens mij ook in de podcast, hè, dat het gewoon ergens wel jammer is dat er gewoon straks geen onafhankelijke teams meer zijn in de Formule 1. Dat er alleen nog maar teams zijn die in handen zijn van grote automerken en van investeerders. Dus in dat opzicht vind ik het ook wel heel erg jammer dat familie Williams uit de sport vertrekt.
Ja, dat is zonde, inderdaad.
Over grote automerken gesproken. Renault gaat volgend jaar verder als Alpine in de Formule 1. Ja, wat zit er achter dat besluit, denk je, Mike?
Ja, ik denk dat het een marketingbesluit is, commercieel. Renault wil natuurlijk gewoon dat merk Alpine weer op de kaart zetten. Dat was natuurlijk hun raceafdeling, hun raceauto's, hun racestraatauto's. Alpine A110, geloof ik. Prachtige auto uit de jaren 60-70 uit mijn hoofd. Dat model hebben ze weer herintroduceerd een paar jaar geleden. Loopt geloof ik niet zo best de verkoop ervan. Dus ik denk dat mede dit is opgezet om dat weer onder aandacht te brengen. En ze willen gewoon, denk ik, weer Renault als sport autoproducent neerzetten. Dus de relatie tussen Renault en sport is denk ik een beetje zoek geraakt de afgelopen jaren. Dus ik denk dat het hem echt wel een idee is om uit marketingoverweging om daar weer een sportetiket aan te plakken. En Renault echt als sportmerk ook neer te zetten. Volgens mij is het ook bedoeld om Fernando Alonso weer te strikken, geloof ik. Die wil ook geloof ik weer in een blauwe auto gaan rijden. Dus die kleuren die komen we dan weer terug volgend jaar. Nee, het is een beetje zoals Formule 1 teams graag verbinden aan sportwagenmerken. Hè? Aston Martin dat weer terugkomt. Ferrari natuurlijk dat een hele duidelijke link heeft met de straatauto's. Het lijkt me een hele logische stap eerlijk gezegd van Renault.
Laten we in godsnaam hopen dat ze hun mooie rood-wit-blauwe kleuren van Alpine meenemen en er eindelijk een fatsoenlijke livery van maken. Want die huidige Renault is niet om aan te gluren. Dus ik hoop dat er wat dat betreft verandering komt.
Ja.
Heeft Renault de afgelopen jaren ook niet gewoon geleden onder de slechte prestaties, zeg maar, het merk? Dat het gewoon ook, het was niet echt goed voor het imago, denk ik ook. En zou zo'n naamsverandering dan ook niet kunnen zijn om dan mee te kunnen liften op als er successen zijn en dan eigenlijk makkelijk je handen er een beetje van af kunnen trekken als er minder wordt gepresteerd. Wat denk jij, Ronald?
Ja, dat valt niet uit te sluiten. Ja, ik ben het wel met Mike eens. Kijk, en dat heeft Abit de Boel ook zelf uitgelegd. Het is vooral om het merk Alpine weer meer in de markt te gaan zetten. Maar je hebt wel gelijk. Je zit in feite aan beide kanten zit je aan een soort veilige kant. Als het goed gaat, dan kun je marketingdoelstellen bereiken. Want dan kun je Alpine meer in de markt zetten zoals je wil. En als het slecht gaat, dan heeft het grote Renault misschien iets minder imago-schade dan dat ze nu hebben. Dus ik denk dat je best wel een punt hebt, ja.
Ik wil het dan nog even hebben over de situatie bij Rebel Honda.
Goh.
We hebben tot dusver nog niet echt veel over Rebel gehad. De vraag is dan ook, waar was Rebel op Monza? Max Verstappen viel uit vanaf P14 met een motorprobleem. En Alexander Albon, die werd 15e en voorlaatste. Dat is allemaal niet Hosanna. Wat is daar aan de hand, Ronald?
Ja, onder de maat. En ik denk eerlijk gezegd dat dit weekend ook wel weer een klein beetje als een verrassing kwam in negatief opzicht. Ook voor Red Bull zelf. Kijk, want dit hele seizoen loopt het natuurlijk niet zoals gepland. Voorafgaand zeiden ze, oké, we hebben titelambities. Dat zeggen Horner en Marco nog steeds. Maar de realiteit van dit moment leek gewoon, oké, Red Bull zit in niemandsland, Mercedes heel ver vooraan, dan een groot gat komt Red Bull, hele poos niks, en dan komt de rest. Dus Max dacht, ik ben eigenlijk altijd, onder alle omstandigheden, safe derde. En ja, dit weekend leek het toch wat van de oude problemen weer terug te komen. Ik bedoel, het hele weekend geen goede balans in de RB16 gevonden. Max werd er ook zelf naar gevraagd voor het weekend. En die zei, nee, dat was alleen in Oostenrijk. Daarna hebben wij het min of meer opgelost. En het gevoel in de auto is sindsdien veel beter. We zijn alleen te langzaam. Maar dit weekend bleek het gevoel in de auto ook niet beter. Dus ja, is dat Monza gerelateerd? Is dat terug bij af in een bepaald opzicht? Dat is heel lastig. Dat moeten we Max zelf maar vragen, denk ik. Ook weer in de donderdagse persconferentie. Maar ja, dat het zwaar onder de maat is duidelijk. En extra pijnlijk is ook dat je ziet dat Red Bull zelf heel veel problemen heeft. Ik bedoel, er wordt naar Honda gewezen. En terecht, ik bedoel, die betrouwbaarheidsproblemen zijn op geen enkele manier goed te praten. Maar tegelijkertijd wint er wel gewoon een Honda motor. Dus daar kan Red Bull zich niet volledig achter verschuilen. Gewoon het huidige chassis en het huidige aeropakket van de RB16 zijn gewoon A, niet sterk genoeg om voor de titel mee te doen. En B, zijn gewoon ook voor het eigen team nog deels ondergrondelijk. En dan krijg je weekenden zoals op Monza.
Ja, je zei zelf, het is lastig om daar van buitenaf over te oordelen. Maar het lijkt er dan toch misschien een beetje op dat er grotere en misschien ook wel structurele problemen spelen bij Red Bull. Wat is jouw indruk van Red Bull Racing dit jaar, Mike?
Nou, ik las voor het weekend dat Adrian Newey nu weer volledig gecommitteerd lijkt te zijn aan het Formule 1 team. Ik dacht dat hij dat al immers alweer was, maar goed.
Hebben we al drie keer gelezen ook, hè?
Ja, precies. Hij was een tijdje weg geweest inderdaad. Dus ja, men is dan toch weer het over het commitment van Adrian Newey aan het hebben. Dat moet blijkbaar het wondermiddel zijn. Ik heb geen idee, eerlijk gezegd. Ik hoor verhalen over balansproblemen en denk van ja, oké, het zal wel. Ik kan er heel weinig aan toevoegen, moet ik je eerlijk vertellen. Ik denk dat het wel specifiek misschien voor Monza is geweest. Monza is toch een circuit waar Red Bull sowieso het afgelopen jaar nooit zo heel erg best heeft gedaan, heb ik het idee. Ik denk dat je misschien op Mugello wat meer kan zeggen over de verhoudingen, maar dat het niet goed zit bij Red Bull, dat is duidelijk inderdaad. En wat ik daar op zich wel heel erg mooi over vond, is dat Verstappen zei van ja, toch hadden we vorig jaar voor ons een hele goede auto. De Alfa Tauri van dit jaar zou een beetje de auto van Red Bull van vorig jaar zijn. Ik vraag me af, moet Verstappen niet naar Alfa Tauri toe gewoon? Dan kan hij gewoon in de Red Bull, de RB15 van vorig jaar gaan rijden. Is dat niet een logische stap dan maar Gasly naar voren schuiven of Albon terug of Kvyat? Gewoon Verstappen terug naar AlphaTauri, naar Toro Rosso. Hij kent ze nog van vroeger. En daar races gaan winnen. Dat die auto het kan heeft, is gisteren wel bewezen.
Ja, nee dat, dat niet.
Gaat niet gebeuren.
Nee, maar die RB16, ik geloof ook best dat die zeg maar in potentie, en ja, dat is altijd heel mooi, hè, in potentie. Maar ik denk echt dat die in potentie behoorlijk sneller is dan de RB15. Dat blijkt bij vlagen ook wel. Maar het is gewoon een hele moeilijke auto. Ik bedoel, volgens mij, net als wat coureurs altijd zeggen over de banden, dat het window om hem goed aan de praat te krijgen heel klein is. Dat geldt volgens mij ook voor die auto. De balans is zo precair dat er maar iets tegen hoeft te zitten, zoals dit weekend. Ja. En je bent de pineut.
Ja, maar wat zat er dan tegen? Dat is dan even de vraag natuurlijk inderdaad.
Nou ja, ik denk gewoon setup technisch dat Monza inderdaad lastig is. Ja. Ik bedoel, je hebt natuurlijk chicanes, hoge snelheid, dat is altijd al lastig. Mm-hmm. Vorig jaar hadden ze met die RB15 daar wel goed voor elkaar. Want je zei, ja, Monza niet altijd goed voor Red Bull, dat klopt. Nee. Maar vorig jaar, toen nam Max daar een gridstraf en zei die achterna, had ik niet moeten doen, want ik had die race gewoon kunnen winnen.
Is dat feitelijk op waarheid berust of is dat grootspraak?
Nou ja, ik denk dat die derde was geworden gewoon daar achter Mercedes.
Precies.
Ja. Ja, maar goed, kijk, die auto was toen in ieder geval veel beter en makkelijker af te stellen dan het exemplaar van dit jaar. En de realiteit van dit moment is volgens mij echt heel simpel en daar moeten wij eerlijk over zijn. Maar ja, het zou misschien ook goed zijn als Horner en Marco daar eerlijk over zijn. 2020 en 2021 gaat hem waarschijnlijk gewoon niet worden. In ieder geval niet qua titelstrijd. En je kan wel steeds zeggen, ja, het is 50 punten, het kan nog. Ja, maar als je gewoon naar de verhoudingen kijkt en naar welk team welke problemen heeft, dan kan het realistisch gezien niet. Volgend jaar stabiele reglementen, zie ik dat ook niet gebeuren. Dus alles, en dat geldt ook voor Newey, en dat moet denk ik echt zijn grote truc nog worden, alles moet op 2022.
Ja, en wat ik wel interessant vond is dat ik eigenlijk dit weekend voor het eerst de indruk kreeg dat Verstappen toch ook wel een beetje naar het team wees van nou, we staan er niet zoals we hadden moeten staan. Terwijl in de races hiervoor was het toch nog echt wel van Mercedes is zo goed. En hij verdedigde het team echt, zeg maar. En dat viel nu een beetje weg, had ik het idee.
Ja, hij blijft herhaaldelijk hameren op het feit dat men realistisch moet zijn, ja, ook. Hè? En
ja.
Na de kwalificatie zei hij ook, ja, we hebben verschillende dingen geprobeerd met afstellingen het hele weekend. Maar we gaan gewoon niet harder. De auto is gewoon geen snelle auto. Het is wat het is. En hij zei ook van ja, die tweede plaats in het kampioenschap, dat is eigenlijk al boven verwachting. Het is eigenlijk gewoon, als we derde worden, is dat eigenlijk de normale situatie dit jaar.
Ja, maar het begint een beetje herhaling van zetten te worden. Hè, met een fantastische winter. Marco houdt het nog steeds vol dat het een geweldige winter was. Nou, dat geloof ik ook wel. Alleen, ja, het begint wel een beetje pijnlijk te worden dat het dan altijd weer zo tegenvalt, vind ik.
Maar zou die doorontwikkeling, hè? Want Red Bull is altijd wel heel goed om die auto gedurende het seizoen verder te ontwikkelen en beter te maken. Zou het ermee te maken hebben dat het zo'n compact programma is dat ze daar gewoon de tijd niet voor hebben?
Ja en nee. Ik denk twee dingen. A, het is heel compact. En B, extra pijnlijk was dat ze eigenlijk al een kwart van dat compacte seizoen min of meer verloren hebben door correlatieproblemen. In het begin zeiden ze zelf ook, ja, we hadden een probleem tussen theorie en praktijk. Daardoor wisten we die eerste drie raceweekenden eigenlijk niet wat het probleem was. En goed, voordat je dat uitgevogeld hebt en voordat je allerlei nieuwe onderdelen hebt, ja, dan ben je in dit coronajaar ben je zo 4-5 races verder. Ja, en dan is de schade natuurlijk al redelijk opgelopen. Nou valt 54 punten nog mee. Maar ja, goed, als je kijkt naar Mercedes dit weekend aangelaten, hoe zeldzaam zij maar iets laten liggen voor de concurrentie en hoe zeldzaam dat de foutjes zijn, ja, ga er maar aan staan.
Als er een weekend was dat je toe had moeten slaan, ja, op een zwakte van deze Mercedes, dan had het deze geweest.
Ja.
Dus ja, wat dat betreft is het een enorme gemiste kans.
Ja, klopt.
Wederom.
Dan over naar de komende race, de Grand Prix van Toscane op Mugello. Het is de eerste van de circuits die aanvankelijk niet op de kalender stonden voor 2020. Mugello is eigenlijk ook een compleet nieuwe baan voor de Formule 1, behalve dat er in het verleden wel getest werd tijdens het jaar, met name door Ferrari. Wat zouden we van die race kunnen verwachten? Wat denk jij, Mark?
Heel eerlijk gezegd. Ja, we zeiden het vorige week ook in aanloop naar de Italiaanse GP dat het een Mercedes 1-2 zou worden. Maar in normale omstandigheden verwacht ik dat inderdaad. Het is een snel circuit. Snelle bochten, weinig acceleratiepunten, zeg maar. Weinig inhaalmogelijkheden. Dus de kwalificatie gaat bepalend zijn. Party mode of geen party mode. Mercedes gaat dat wel redden, denk ik.
Wat denk jij, Ronald? Wat kunnen we verwachten van de aankomende race?
Ja, ik denk het ook. Alleen een extra facet is juist dat het nieuw is voor iedereen. Nou is het eigenlijk jammer, vind ik persoonlijk, dat ze drie vrije trainingen hebben. Ik weet dat Max daar anders over denkt als je het bijvoorbeeld over Imola ook hebt. Maar ik zou het dus gewoon echt leuk vinden als je gewoon maar één vrije training op zaterdagochtend doet. Zeker op een nieuw circuit. En dan bam, die kwalificatie. En want dan kan echt een coureur het verschil maken. Ik bedoel, Max zegt altijd aan het begin van het jaar, als ze die shakedown doen op Silverstone, ik kan er 5 ronden al voelen, zeg maar, hoe de auto is. Nou ja, de meeste coureurs zeggen ongeveer hetzelfde als het om een nieuw circuit gaat. Van ja, binnen 10 rondjes zit ik aardig op snelheid. Nou, dan zou ik zeggen, laat het zien. Weet je wel, doe één training, bam, kwalificatie. Dan heb je misschien niet die grote gapende gaten tussen de auto's, want dan kan je als coureur zelf meer het verschil maken. Ja, ik hoop daar in Mugello nog steeds wel een beetje op. Maar ik ben bang dat het met 2 keer 1,5 uur op vrijdag en nog 1 uur op zaterdag, dat na 4 uur trainen iedereen wel alle ins en outs kent. Zeker na al het simulatorwerk. En dat het gewoon weer business as usual gaat worden.
Ik vind die trainingen sowieso wel een ding, hoor. Want je zag het vrijdag ook weer dat ze met z'n allen rustig binnen blijven staan. Als het een beetje nat is, zoals in België, dan denken ze ook van nou, het zal onze tijd wel duren. Ik vind gewoon echt dat er veel te veel getraind wordt. En dat als ze iets willen veranderen, dat wel een van de dingen is. En dan begrijp ik ook niet zo goed wat het probleem van een Max Verstappen is om daar zo tegen te zijn. Ja, ik begrijp het op Imola. Maar ik begrijp het niet op circuits waar je al 130 jaar data van hebt.
Nee, ik ben het volledig eens. Ik heb het al eerder geschreven ook naar aanleiding van het Imola nieuws. Maar ik ben best wel een groot voorstander van gewoon 2-daagse raceweekenden.
Ja.
Voor de toeschouwers, je doet heel weinig mensen plezier met die vrijdag. En ook vanuit Liberty bezien. Want als je die kalender wil uitbreiden naar pakweg 25. Dan kan je die workflow voor teams nog een heel klein beetje beperken. Door gewoon een hele dag te schrappen. Dus ik zou zeker zeggen vanaf volgend jaar al meteen 2-daagse weekenden in de Formule 1.
Nou ja,
Ja.
Ja.
Ja, maar goed.
Ja. Oké. Maar hoeveel bezoekers komen er op vrijdag? Ja, in Zandvoort inderdaad. In Silverstone. Tuurlijk, maar daarbuiten komen er toch nauwelijks mensen op vrijdag naar het circuit toe.
Ik heb die ticketprijzen van Mugello gezien. Dat, daar zijn ze ook blij met vrijdag, hoor.
Ja. Is het zo duur?
Ja, dat is echt heel duur.
Ja, maar ze hebben maar 2800 kaarten, dus dat mag, mag een beetje wat kosten natuurlijk. Ja. Nou, ik kijk vooral uit naar Ferrari dit weekend. Ja, tuurlijk. Ja, groot feest komend weekend op Mugello, op hun eigen circuit notabene. Ja, nee, ze gaan met een speciale livery rijden. Hè. Ze gaan een beetje in de kleurstelling rijden zoals ze in 1950 reden. Ja, ik moet dan meteen weer denken aan vorig jaar de Grand Prix van Duitsland. Toen Mercedes ook met een oude livery reed, met witte auto's. En toen het voor Mercedes helemaal misging natuurlijk in de regen. Ik ben heel benieuwd of Ferrari dit weekend überhaupt nog aan de start gaat verschijnen, eerlijk gezegd. Daar ben ik heel bang voor. Ik zag al een hele mooie opmerking op Twitter. Nemen ze dan ook weer de motoren van 1950 mee? Dus, dan kunnen ze alleen maar op vooruit gaan.
Maar misschien heb jij die hele filosofie, denk ik, blootgelegd achter die livery, Mike.
Ja.
Vorig jaar, kijk, Mercedes normaliter aan de kop. Het exact tegenovergestelde gebeurde. Dat hoopt Ferrari natuurlijk ook. Normaliter achteraan. En nu exact tegenovergestelde.
Ja, je kunt je nog herinneren dat in 1950 ze ook uitvielen, geloof ik, hè, in Monaco. Tijdens de eerste Grand Prix met die oude livery. Dat ging ook niet heel best, geloof ik.
Nee, dus. dit wordt gewoon heel pijnlijk.
Zeker. Ja, want volgens mij die 2800 fans die komen, zijn volgens mij ook allemaal uitgenodigd vanuit de Ferrari fanclub. Dus er zitten alleen maar Ferrari fans natuurlijk op de tribune daar. Dat kon wel eens een heel erg dramatisch weekend gaan worden.
Zijn die voorzieningen goed verzekerd en zo daar? Met die stoeltjes en alles, dat ze niet de tent afbreken?
Nou, de MotoGP die komt daar. En dat is voor de Italiaanse fans natuurlijk het summum Mugello. Ja. Dat is echt gekke boel daar. En dat gaat volgens mij vrij aardig. Dus dat zou met de 3000 fans ook nog moeten lukken.
Ja, ik las toevallig vandaag een opmerking van Gerard Berger erover. Die heeft natuurlijk zelf bij Ferrari gereden in de jaren 80 en 90, twee periodes. En zeg ik van, ja, weet je, ook in mijn tijd dachten we bij Ferrari dat we met alleen maar Italianen in de garage kampioen konden worden. En dat is nu ook een beetje weer aan de orde bij Ferrari. Ze denken daar gewoon vanuit een Italiaans gedachte, met Italiaans personeel, met Italiaanse oplossingen te kunnen komen en dan het team wereldkampioen te kunnen maken. Maar dat hij zegt, je moet gewoon toe. Er, ook bij Ferrari moet je eraan dat je gewoon het beste vanuit de hele wereld moet halen. Zoals in de jaren 90 onder Jean Todt gebeurde. Er werd Ross Brawn gehaald, er werd Schumacher gehaald. Er werd een compleet buitenlands team om me heen opgebouwd met gewoon alleen maar de beste mensen. En niet alleen maar de beste Italianen, want dat gaat gewoon niet. Dat herkende en erkende Berger nu ook weer. En dat heb ik in het seizoen al vaker gehoord. Of dat onder Binotto is, weet ik niet. Misschien moet hij gewoon een goed team om zich heen kijken. En ik geloof ook dat ze daar wel mee bezig zijn in Maranello. Maar dan moeten ze denk ik ook eens een keertje over de grenzen naar het buitenland gaan kijken. Of daar nog genoeg mensen rondlopen die ze kunnen helpen.
Ja, en juist in dat opzicht is het heel lastig en is het dermate pijnlijk dat ze in het begin na die promotie van Binotto die fout gemaakt hebben door hem, wat ik net al zei, 83 petjes op te zetten. Want dat hebben ze nu dan hersteld begin dit jaar. Maar ja, richting 2021 mag je niks doen. Dus de eerste echte vuurproef wordt 2022. Alleen Ferrari kan het zich niet veroorloven om het dan nog een keer verkeerd te krijgen. Dus ja, dat is heel moeilijk. Ze hebben geen enkele garantie dat het nu goed gaat. Maar ja, je kan ook denken, oké, iedereen heeft nu zijn eigen rol. Binotto heeft ook zijn eigen rol. Misschien werkt het wel. Dus ja, het is wat ze nu ook gaan doen, of ze iemand van buiten halen of dat ze het zo laten. Het blijft voor 2022 een enorme gok. Ja, en juist daar heeft Ferrari nu geen behoefte aan, want die moeten 2022 gewoon weer vooraan meedoen na deze rampjaren.
Ik las vorige week in de Italiaanse media nog wel een interessant gerucht trouwens. En dat is dat ze Andy Cowell zouden willen halen. Natuurlijk de motorman van Mercedes, het brein achter het hybride succes van Mercedes. Dat zou wel een interessante zijn. Maar inderdaad, je bent met handen en voeten gebonden omdat er niet zoveel mogelijk meer is vanaf volgend jaar.
Ik heb het idee dat Carl zelf misschien, als hij wat wil gaan doen in de Formule 1, misschien wat meer geïnteresseerd is in het Aston Martin project.
Ja, het zou ook kunnen. Hij zocht in ieder geval naar een uitdaging. Nou, in Maranello heeft hij zeker een uitdaging.
Ja, daar heb je in ieder geval een harde hand.
Aan het einde van deze podcast wil ik graag nog even Larry ten Voorde feliciteren met het behalen van de titel in de Porsche Supercup. en Robin Vrijs met zijn eerste zege in de DTM. Ronald, jij was afgelopen weekend op het T-circuit Assen. Opluchting bij Vrijs, geloof ik, na zijn overwinning.
Ja, enorm. Ik bedoel, dit is al zijn derde jaar in de DTM natuurlijk. Hij zit er al best wel lang tegenaan te hikken ook. Dit jaar al 4 keer pole position gepakt, maar het lukte steeds net niet. Nou ja, de voorbije jaren gaf hij ook aan dat de snelheid er ook was. Maar had hij om te beginnen A, vrij vaak technisch malheur. En B, zei hij, er werden binnen Audi wat politieke spelletjes gespeeld.
Oeh.
Ja, nou ja, goed. Daarmee bedoelt hij eigenlijk de teamorders. Ik bedoel, Nico Müller was vorig jaar nog in gevecht voor het kampioenschap namens Abt. Als Vrijns dan voor Müller reed, moest hij hem vaak voorbij laten gaan. Nou ja, weet je, dus al dat soort dingen zaten een beetje tegen. En dat het dan lukt, A, in Assen. B, met voor het eerst in coronatijd weer fans op de tribune. Ja, hij zei zelf ook, een mooie scenario kan ik eigenlijk niet bedenken. Dus ja, het was echt top. En zondag in de regen was hij eigenlijk ook ontketend. Leek hij weer een zege te pakken. Alleen werd hij verrast door een hele goede tactiek van BMW met Sheldon van der Linden. Maar ja, hij werd alsnog tweede. Dus P1 en P2 in Assen. Dat is natuurlijk grandioos voor Vrijns. En in het kampioenschap staat hij nu ook tweede. Ook maar 26 punten achter teamgenoot Müller. Dus hij is ook echt gewoon volle bak in de titelstrijd dit jaar. Dus ja, Vrijns zit er goed bij.
Ja, was het allemaal een beetje goed geregeld in Assen qua coronamaatregelen?
Ja, echt een compliment in dat opzicht. Kijk, wij weten allemaal hoe het nu in de Formule 1 werkt. Zelfs al ben je op een circuit, dan mag je eigenlijk niks. Je moet mediasessies en interviews gewoon via Zoom en Skype doen, samen met alle mensen die niet op het circuit zijn. Dus ja, het voordeel van aanwezig zijn is echt nihil. Je kan en mag niks extra's. En dat hadden ze in Assen veel beter gedaan, want er waren in totaal maar een stuk of 10, ik denk zelf nog minder, journalisten, waaronder ondergetekende. Maar daar hadden ze dus heel veel dingen voor georganiseerd. De persconferenties waren gewoon in real life, waarbij wij allemaal alle vragen konden stellen die we wilden. Ik heb midden een half uur 1-op-1 interview gehad met Robert Kubica, gewoon in de vrachtwagen van ART. Dat was ook heel relaxed. En na afloop van iedere race kregen wij in de mixed zone, dus het vierkantje zeg maar, wat mensen waarschijnlijk van televisie wel kennen, kregen we ook alle gelegenheid om gewoon met welke coureur je maar wil spreken, om daar ook een terugblik op de race mee te maken. Dus ja, volgens mij heb ik het halve DTM-veld wel geïnterviewd afgelopen weekend. Maar nou ja, dat was echt prima geregeld. Echt niks over te klagen. Chapeau voor DTM. Chapeau voor LDP, de promotor daarvan. En ook chapeau voor het TT-circuit. Want dat was gewoon goed georganiseerd.
Ja, mooi. Goed, heren. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. In deze podcast hoorde je Ronald Voording, Mark Bremer en Mike Mulder. Jongens, bedankt dat jullie waren. Mijn naam is Erin Jeggie. Vergeet je niet te abonneren op deze podcast in je favoriete podcast-app en indien mogelijk een positieve recensie achter te laten. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende GP Update podcast.